Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, die van geslacht op geslacht trouw blijft en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, het zal vanmorgen gaan in de preek over de geloofscrisis van Johannes de Doper. En waar zat Johannes mee? Nou, hoe de Messias, hoe de koning van Israël zou handelen. En Psalm 72 zegt daar een aantal dingen over wat de Messias, de Zoon van God, zal doen. En we zingen daarom uit deze psalm. Psalm 72 en daarvan het eerste en ook het tweede couplet. gaan samen luisteren naar het gebod van God, gemeente. Zoals dat tot ons komt vanuit Exodus 20. En we zingen daarna als antwoord vanuit Psalm 119, vers 67. Een gebed dat we in het woord van God steeds vaster mogen komen te staan. En dat was ook iets wat Johannes moest leren. En vandaar deze psalm. Psalm 119, vers 67. Na het gebod van God. Horen wij nu tot onze verootmoediging en verwondering naar Gods heilige geboden en beloften. Ik ben de Heere, uw God, die u vanuit het land Egypte, vanuit het slavenhuis, hebt uitgeleid. En daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of wat beneden op de aarde is, of wat in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, apart zet van de andere dagen. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. En waarom geeft God dit gebod? Wel, in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, maar hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden als volgt samengevat toen hij sprak. U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet van God en de profeten. Amen. zullen we met elkaar gaan bidden. Grote en machtige God in de hemel, we zeggen u daarom hartelijk dank dat u ons vanmorgen hier brengt rondom uw woord. U hebt ons de afgelopen week geschonken van vakantie of juist van werken. Of op een andere manier mochten we bezig zijn. Heer, en nu schenkt u ons het begin van een nieuwe week. En u brengt ons samen op de opstandingsdag van Christus uw Zoon. Heer, en dat is een groot goed wat u geeft. Want het is het teken dat u de levende God bent. En dat u doorgaat met uw werk in uw gemeente en in deze wereld. Heer, het is niet zo dat te danken is aan onze inzet en aan onze goedheid en trouw. We hebben dat helemaal te danken aan uw inzet. Voor een wereld verloren in schuld gaf u immers uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar u hebt hem niet alleen geboren laten worden. U hebt hem ook met ons doen leven. Uw Zoon heeft heel onze weg gegaan. En hij heeft de wet voor u vervuld. Heer, en in dankbaarheid daarvoor komen we vanmorgen tot u. Want Heer, als we uw geboden horen, dan ontdekken we ook dat er zoveel is in ons leven wat daarmee niet in overeenstemming is. Heer, we horen zondag aan zondag die woorden van u. Maar we zeggen u ook heel eerlijk dat we er meesters in zijn om die woorden van u naast ons neer te leggen. Om toch te kiezen voor onszelf, zodat we er zelf beter van worden. Zodat het ten koste gaat van u en van ons het naaste. En dan kent u ons leven, heren. En dan weet u ook op welk gebied zich dat afspeelt. Waarin we u en ons het naaste tekort deden in de afgelopen week. Waarin we u niet lief hadden met heel ons hart. Maar ons hart zo verdeeld was en alle kanten uitging. Dat u niet de lof en de dank kreeg die u waard bent om te ontvangen. Wilt u daarom wegnemen wat tussen u en ons instaat? Heer, geef dat geen barrière vormt voor de verkondiging van uw woord. Doet u verzoening over al onze zonden. En vernieuw ons leven door de kracht van uw geest. Wilt u zelf, Heilige Geest, vanmorgen hier in ons midden zijn? En wilt u de schrift voor ons openen, zodat de woorden van vroeger geen woorden van vroeger zullen blijven, maar dat het woorden van nu zullen worden. Dat we onszelf erin herkennen en dat we mogen zeggen, God lof, u spreekt uw woord ook in 2018. Heer onze God, zegen ons, want zonder uw hulp en zonder uw leiding kunnen we niet. De broeders niet die mogen dienen, de koster en de organist niet. Uw dienstknecht niet die uw woord mag verkondigen. Schenk ons alle uw Heilige Geest. En geef dat aan heel uw kerk die samenkomt in ons land, in deze wereld. Wat is het bijzonder om met hen verbonden te zijn. Met de kerk onder Israël en onder de volken. Geef dat uw koninkrijk zich steeds meer baan zal breken. Dat steeds meer zichtbaar zal worden dat u, Heer Jezus Christus, naar deze wereld bent gekomen om zondaren zalig te maken. Schenk ons uw geest en wees in ons midden. We bidden u dat in Christus naam. Amen. We lezen vanmorgen als eerste uit het evangelie van Matteüs en daarvan het 11e hoofdstuk. Het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 11, vanaf het eerste vers. Misschien is het in de adventstijd wel gegaan over de geboorte van Johannes de Doper, in ieder geval de aankondiging aan Zacharias en Elisabeth. We maken Johannes vanmorgen mee op een latere periode in zijn leven. Hij zit in de gevangenis en dan gebeurt er het volgende in Matteüs 11, vers 1. En het gebeurde toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen opdrachten te geven. Dat wordt beschreven in hoofdstuk 10, hieraan voorafgaand. dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen. En hij zei tegen Jezus, bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, bij laatsten worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. En gemeente, de Heer Jezus citeert hier in vers 5 een aantal dingen uit de profeet Jesaja. En ik stel voor dat we daar ook een aantal gedeelten met elkaar over lezen. Jesaja 35. Jesaja 35. Vanaf het eerste vers. Dus we gaan terug naar het Oude Testament om te zien wat de Heer Jezus bedoelt. Jesaja 35. Vanaf het eerste vers. En Jesaja profeteert daar over de toekomst. De woestijnen en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Ze zal welig in bloei staan en zich verheugen. Ja, ze zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is aangegeven. De glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de Heere. De glorie van onze God. Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën. Zeg tegen onbedachtzame van hart, wees sterk, wees niet bevreesd. Zie uw God, de wraak zal komen, de vergelding van God. Hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen. En beken in de wildernis. En dan lezen we tenslotte uit Jesaja hoofdstuk 61. Jesaja 61. Vanaf het eerste vers, Jesaja 61, vanaf vers 1, waaruit de Heer Jezus ook citeert. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een bedauwde geest. Opdat ze genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Een planting door de Heere om hem te verheerlijken. Tot zover gemeente de lezing van het woord van God. Zalig zijn alle die het woord van God horen en dat ook bewaren in hun hart. Want de tijd is nabij. Amen. We zingen met elkaar vanuit de lofzang van Zacharias. Gemeente, over Johannes is ook gezongen door zijn vader over het werk wat hij zal doen. En daarover spreekt het derde couplet van de lofzang van Zacharias. En daarom gaan we dat zingen samen met het eerste vers. Over God die aan zijn volk heeft gedacht en Christus zendt. De lofzang van Zacharias, het eerste en het derde couplet. En als het gaat om de afkondigingen, dan vindt u dat allemaal op de nieuwsbrief. En nu zal dan de collecte worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte voor het kerkgebouw. Van harte bij u en jouw aanbevolen. We zingen straks na de preek, gemeente, vanuit Psalm 42, daar van het derde en het vijfde couplet. Psalm 42, een lied van verlangen, van aanvechting ook, en een lied ook van zekerheid. Psalm 42, vers 3 en vers 5. De kerntekst voor vanmorgen vindt u in Matteüs 11 en daarvan het derde vers. Matteüs 11, vers 3. Johannes zei tegen Jezus: bent u het die komen zou of verwachten wij iemand anders? Tot zover de lezing van de tekst. En het thema van de preek is de geloofscrisis van Johannes de Doper. De geloofscrisis van Johannes de Doper. We staan eerst stil bij de vraag van Johannes en daarna bij het antwoord van Jezus. Gemeente, toen ik bezig was met de voorbereiding van deze preek, gingen mijn gedachten onwillekeurig terug naar een aantal momenten in mijn eigen leven. Toen ik zelf ook een geloofscrisis doormaakte. Een aantal maanden voordat ik belijdenis zou doen. Later tijdens mijn studie theologie. En ook in de afgelopen jaren waarin mijn leven anders ging dan ik hoopte en wilde. Twijfel aan de Heere God en aan zijn leiding van mijn leven. Bestaat God wel? En waar is hij dan op dit moment? Waarom grijpt hij niet in? Twijfel aan jezelf, aan je kind van God zijn. Ben ik werkelijk gered? Zijn mijn zonden echt vergeven? Tijden van twijfel. Tijden dat er van twee kanten, om zo te zeggen, aan je getrokken wordt. Want gemeente, twijfelen komt van het Duitse woord zweifeln. En dat woordje zweifeln, daar zit het woordje zwei in, twee. Dus bij twijfelen, wil het woord zeggen, word je in tweeën gespleten. Je wilt aan de ene kant geloven, maar aan de andere kant kun je het niet. Of kun je het niet meer. En zo is het ook met Johannes de Doper in Matteüs 11. En u had dat misschien helemaal niet verwacht van hem. Dat hij, notabene de voorloper van de Messias, dat hij zou twijfelen. En dat de Bijbel daar ook zo heel eerlijk over zou vertellen. De kanttekeningen bij de Statenvertaling en Calvijn, die kunnen het helaas niet geloven. En wat zeggen ze? Dat die vraag van Johannes in vers 3, onze tekst, dat het in werkelijkheid de vraag van zijn discipelen is. Want de kanttekeningen en Calvijn denken, ja, Johannes, die kan toch nooit getwijfeld hebben. Maar gemeente, dat is wel onjuist wat zij zeggen. Want juist vanuit onze tekst wordt duidelijk dat het Johannes zijn vraag zelf is, niet van zijn discipelen. Hij laat die vraag wel overbrengen via zijn discipelen, maar het is wel zijn eigen vraag. Waarom zouden de kanttekeningen en Calvijn, verklaarders vroeger, zoveel moeite ermee gehad hebben om dit werkelijk te laten staan en tot ons te komen? Nou gemeente, als er één overtuigd was van de boodschap die hij bracht, ja, dan was het Johannes de Doper toch. Jongens en meisjes, zie hem daar staan bij de rivier de Jordaan in Israël. Als een heraut van koning Jezus roept hij het volk op tot geloof en bekering. En hij doet dat door middel van een radicale en messcherpe prediking. Hij zegt tegen het volk van Israël: jullie denken wel dat je er bent als kinderen van Abraham, maar ik zeg jullie, bekeer je en laat je dopen tot vergeving van je zonden. Want het koninkrijk van de hemel is nabij gekomen. De rechter staat voor de deur, de Messias komt eraan. En als Johannes Jezus ziet komen naar de Jordaan, zegt hij: zie, het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Discipelen van mij, ga naar Jezus toe, want je moet bij hem zijn. En gemeente, dan vervolgt hij zijn radicale prediking. Hij heeft het over een bijl. Nou, jongens en meisjes, waar heb je een bijl voor nodig om een boom om te hakken? Nou, zegt Johannes, die bijl die ligt al aan de wortel van de stam. En nog even, en die bomen, die gaan eraan. En de wan is in zijn hand. De wan waarmee het tarwe gezeefd wordt. En Johannes zegt, zometeen vliegt het kaf alle kanten op. En er blijft niks over van al jullie geloof. Merkt u, gemeente, dat dat een boodschap was waar je niet echt op zat te wachten. Maar Johannes wist zich geroepen door de Heilige Geest. En als een oud-testamentische profeet bracht hij deze boodschap van geloof en van bekering. Ja, toen was op een gegeven moment, jongens en meisjes, de Heer Jezus naar Johannes toegekomen. En hij had tegen Johannes gezegd, wil je mij misschien dopen? Maar ja, Johannes de doper had zoiets, ja, maar dat kan toch niet? Dat is toch de omgekeerde volgorde? Het is veel meer zo dat ik door u gedoopt moet worden dan u door mij. Maar toen de geest vanuit de hemel neerdaalde als een duif op Jezus. En toen die stem uit de hemel klonk, dit is mijn zoon, mijn geliefde. Ja, toen wist Johannes het, geen twijfel mogelijk. Het gaat om Jezus. Hij is de Messias. En alle aandacht moet op hem gericht zijn. Want hij moet steeds groter worden en belangrijker worden. En ik moet steeds minder belangrijk worden. Het is net zoals met een ceremoniemeester, toch? Jongens en meisjes op een bruiloft. Op een bruiloft is er een ceremoniemeester die zorgt dat alle dingen goed geregeld worden. Dat alle voorbereidingen zijn gedaan. En dat alles op die dag perfect verloopt. Maar het gaat de ceremoniemeester niet om zichzelf. Hij wil niet zelf in het middelpunt van de belangstelling staan. Nee, het gaat hem om het bruidspaar. Nou, zo zou je kunnen zeggen dat Johannes de Doper een ceremoniemeester is. Het gaat hem niet om hemzelf. Maar hij wil alle licht laten vallen op Jezus. Nou, dat was een splendid begin, om zo te zeggen. Een geweldig begin. En Johannes die zo overtuigd was. En die zo vol was van de geest. Maar daar is in Matthäus 11 heel weinig meer van over van die gedrevenheid. En van die vervulling. Je zou kunnen zeggen dat die uitgestoken hand van Johannes, die heeft hij ingetrokken. En het uitroepteken bij Jezus moet je zijn, die is tot een vraagteken geworden. Want we komen Johannes tegen in Matthäus 11 in een diepe geloofscrisis. Hij zit namelijk al enige tijd in de gevangenis, lezen we in vers 2. Weten jullie, jongens en meisjes, hoe Johannes daar gekomen is in die gevangenis? Nou, het was zo dat koning Herodes Antipas, het was de zoon van de kindermoordenaar in Bethlehem. Die Herodes Antipas had zijn eerste vrouw verstoten. Hij vond haar niet langer aantrekkelijk genoeg. En toen had hij de vrouw van zijn broer, Herodes Philippus, Herodias, had hij bij zich in het paleis genomen. En Johannes de Doper, die wist zelfs tot dat paleis van de koning door te dringen. En hij zei rechtstreeks tot Herodes, je mag die vrouw van je broer niet hebben. Die moet je terugbrengen. En dat was de reden dat Herodes Johannes in de gevangenis had gegooid. Want zoiets wilde hij niet horen. Ik laat mij de wet niet voorschrijven, had hij gezegd. En daarom zat Johannes nu in de gevangenis. En normaal gesproken, gemeente, duurde zo'n gevangenschap kort. Want je werd of onschuldig bevonden en vrijgelaten. Of je werd schuldig bevonden en je kreeg een boete of een doodstraf. Maar Johannes zit nu al een heel aantal maanden in de gevangenis. Zonder enige vorm van proces. Waarom? Waarom duurt het zo lang? Nou, dat kwam, gemeente, omdat die koning Herodes ook ontzag had voor deze profeet Johannes. Dat weten we vanuit het evangelie. Want wat Johannes zei, dat kwam overeen met zijn woorden. Het was geen mooi prater die er zelf niet uit leefde uit zijn boodschap, maar hij leefde er ook werkelijk uit. Johannes was echt een man van God, heilig, vroom. En van tijd tot tijd nodigde hij Herodes, Johannes uit in het paleis. En dan spraken ze met elkaar. En het bracht Herodes in een grote tweestrijd. Zit ik inderdaad niet fout met die vrouw van mijn broer? En het gevolg was van dat goede contact wat er toch was tussen Johannes en Herodes, dat Johannes ook bepaalde vrijheden had gekregen in de gevangenis. Hij mocht bijvoorbeeld zijn discipelen, zijn leerlingen ontvangen. En volgens vers 2 van Matthäus 11 brengen ze regelmatig verslag uit over het werk van Jezus, de Messias. En ze zeggen, Johannes, hij geneest zieken en hij preekt. Hij laat verlamden lopen, blinden laat hij zien, doden wekt hij op. Ja, dan zou je misschien zeggen, nou ja, daar moet Johannes toch blij mee zijn. Dat de Messias zo goeddoende door het land gaat. Dat was toch voorzegd over de Messias. We hebben het gelezen uit Jesaja 35, Jesaja 61. Ja, en toch gemeente, bemoedigt het Johannes de Doper niet. Het versterkt juist zijn twijfel, die boodschap die hij hoort over wat Jezus doet. En hij vraagt zich af, klopt het wel wat ik heb gepreekt over de Messias? Want wat hij nu doet is niet in overeenstemming met wat ik heb gezegd. Ik heb juist verteld dat de Messias zou komen, die als een rechter orde op zaken zou stellen. Die zou komen om te oordelen met de bijl en de wan in zijn hand. Maar het oordeel is nog helemaal niet over de wereld gegaan. En het onrecht gaat nog door. En de Romeinen zijn nog in het land. En in het paleis hierboven gaan de uitspattingen nog gewoon door. Wat verandert er nou daadwerkelijk door die komst van de Messias? Johannes maar wachten in zijn cel. Want in de profeten stond er ook dat de gevangenen vrijheid wordt uitgeroepen. Maar wat is dat voor Messias die zijn eigen voorloper laat zitten in de gevangenis? Heeft Johannes zich misschien toch vergist? Is Jezus wel echt de Messias die beloofd is? Gemeente, ziet u de existentiële relatie tussen Johannes' vraag aan de ene kant: bent u het die komen zou? En aan de andere kant de situatie waarin hij verkeert in de gevangenis. Kunt u zich voorstellen dat hij op een gegeven moment die onzekerheid niet langer kan verdragen? Dat hij twee van zijn leerlingen erop uitstuurt naar Jezus. En dat hij zegt, ja, bent u nou werkelijk de Messias? Of moeten we toch nog naar iemand anders uitzien? Gemeente, herkent u dat? En heb jij dat ook wel eens? Dat je in de kerk zit en zingt over God en over Jezus. Maar heel diep in je hart leeft de vraag, zou het allemaal wel waar zijn? Stel je voor dat ik me in God vergis. En er wordt gepreekt over troost en hoop die er is door het geloof in Christus, maar zelf zit je midden in de wanhoop. Of je leest in de Bijbel over bevrijding, over verlossing, over redding van zonde en duivel. Maar zelf merk je er niets van, ze zijn juist springlevend voor je. Je kijkt om je heen in deze wereld. Je vraagt je af, als Jezus nou echt de Messias is, waarom grijpt hij dan niet in? Gemeente, ik noem vanmorgen heel bewust deze vragen, omdat ik merk dat ze in de gemeente leven. En dat zal in Monster niet anders zijn dan in Noordwijk. En omdat ik het ook belangrijk vind dat we daar in de gemeente ook heel open over spreken, op de huisbezoeken en op de kringen. En want juist ook in de kerk kunnen we zo heel erg de schijn voor elkaar ophouden. Ook in de Gifmeerde Bond kunnen we die schijn ophouden. dat het bij ons nog allemaal goed is en oké, in vergelijking met de rest van de kerk. Dat we elkaar wel vertellen over het geloof en hoe het precies zit, dogmatisch en zo. Maar dat we het wezenlijke ervan verzwijgen. Dat we zelf volop in de aanvechting zitten en in de twijfel. Omdat we leven in een cultuur en in een wereld waarin het geloof totaal niet meer normaal is. En ik merk het aan de jongeren, hoe ze zoeken naar momenten in hun leven, naar ervaringen waarin ze God werkelijk aan het werk zien. En ze missen dat. En ze vragen zich af, is God er wel? Werkt Hij wel? Goed, dat is de vraag vandaag de dag. Die vraag van Johannes, die heeft twee kanten aan zich. En laten we daar eens nader op inzoomen. Want achter die vraag van Johannes, bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? Daar zit aan de ene kant verdriet en teleurstelling achter. Omdat Johannes' leven zo heel anders verloopt dan hij had gedacht en gehoopt. Hij blijft gevangen zitten. Hij kan niet verder met zijn prediking. Hij kan niet verder met zijn onderwijs aan zijn discipelen. En tegelijk, en als het tweede in die vraag, zit er ook teleurstelling achter in Jezus zelf. In de weg die Jezus met hem gaat. En gemeente, dat kan er allebei zijn in ons leven. Ja, we hebben het vaak over groeien in het geloof. En begrijp me goed, gemeente, daar preek ik ook heel graag over, hoor. Want de Bijbel is daar ook heel helder over, over groeien in het geloof, met name in de brieven van de apostelen. Maar we maken ons vaak van die groei een hele verkeerde voorstelling. Alsof dat steeds excelsior wordt, steeds hoger en beter. Maar gemeente, de groei in het geloof, die gaat niet buiten de twijfel om. En de groei van het geloof, die voltrekt zich juist door de twijfel heen. Dat zien we in de Bijbel. In de Bijbel gaat het zo vaak over twijfel. Je moet zo eens de Bijbel lezen. Als een boek waar het gaat over twijfel, teleurstelling, aanvechting, strijd. Jongeren, ik kan mezelf nog herinneren dat toen ik tijdens mijn studie theologie ook de Koran moest bestuderen van de islam en de Bhagavad Gita van het boeddhisme, dat ik alleen al op grond van het lezen van die drie boeken tot de overtuiging kwam dat alleen de Bijbel werkelijk het woord van God is. Want weet je, de Koran en de Bhagavad Gita, dat zijn hele mooie verhalen. Maar het raakt niet aan de werkelijkheid. Het gaat niet over ons. En gemeente, juist in de Bijbel wel. Daar gaat het over mensen van vlees en bloed. Als je in de Bijbel leest, dan kom je mensen tegen zoals u en ik. Die worstelen. Die op zoek zijn naar God. Die strijden met God. Denk alleen maar aan de psalmen. Gemeente, hoe staan ze niet vol met vragen aan God? Heere God, dag en nacht roep ik tot u, psalm 42, psalm 13. Maar u antwoordt niet. Waar bent u? Merkt u, gemeente, onze vragen vandaag in 2018 zijn ook de vragen in de Schrift. En we zeggen vaak dat twijfel zonde is. Maar gemeente, dat gaat veel te kort door de bocht. Je kunt dan niet zomaar één op één zeggen, twijfel is zonde, punt. Natuurlijk moet je twijfel niet verheerlijken. Maar gemeente, twijfel maakt altijd wel onderdeel uit van het leven van een kind van God. En je zou kunnen zeggen dat ieder kind van God, en ik hoop en bid dat u dat bent vanmorgen. En als u het nog niet bent, dan zou ik zeggen, maak er alsjeblieft heel veel werk van. Want hoe kun je nou hier in de kerk zitten terwijl je geen kind van God bent? Dat kan niet. Maar gemeente, ieder kind van God, die kent dat gevecht tussen twijfel en geloof. Tussen geloof aan de ene kant en ongeloof aan de andere kant. En wat wij verlangen altijd weer naar volle verzekering. Nou, Calvijn, aan het begin van de preek gaf ik aan dat ik moeite met hem had en het niet met hem eens was. Maar op een ander moment in zijn commentaar zegt hij, Als wij benadrukken dat het geloof vast en zeker dient te zijn, hebben wij het niet, zegt hij, over een zekerheid zonder twijfel. Of over een gerustheid zonder enige bezorgdheid. Nee, zegt hij, gelovigen kennen een altijd durende strijd met hun twijfels en hun aanvechtingen. En juist daarin groeit het geloof steeds dichter naar Christus toe. Kijk, dat is het. Het is heel belangrijk hoe je met die twijfels omgaat in je hart. Anders gezegd, als je ze maar bij Jezus brengt. Zoals Johannes dat doet. Gemeente van Noordwijk, ga juist als je twijfelt naar Christus toe. In het gebed. En stort voor hem je hart uit. Wees nou eens een keertje eerlijk voor hem. Houd je niet langer mooier en vromer voor dan je bent. Maar bevraag God maar. En zeg hem maar dat het niet klopt in je leven. En dat je heel zijn leiding niet kan volgen. Want echt, hij kent je veel beter dan dat je jezelf kent. En je mag voor hem alles uitspreken. En je hoeft voor hem niets achter te houden. Maar dat is het eerste wat we vanmorgen ontdekken. De vraag van Johannes wat daarachter zit. En hoe diep dat onze existentie raakt. Dan het tweede, het antwoord van Jezus. Ja, want ik vind dat zo mooi, hè, dat Johannes met zijn twijfels, dat hij naar Jezus toe gaat. Hij keert zich niet van Jezus af, dat had ook gekund met zijn twijfels. Dat hij zei van, nou ja, daar zoek ik het wel ergens anders. Maar gemeente, hij zoekt het juist bij Jezus. Hij zegt, bent u het wel, die Messias, die beloofd is in het Oude Testament. En dan is hij precies aan het goede adres. Want jongens en meisjes, valt het jullie niet op dat de Heere Jezus niet zegt tegen Johannes, wat dom van jou Johannes, hoe kun jij dat nou vragen of ik de Messias ben, moet jij er nou aan twijfelen, je hebt mij toch aangekondigd, je hebt mij toch gepreekt. Nee, dat zegt Jezus niet. Nee, hij neemt die vraag van Johannes in vers 3 heel serieus. Hij luistert en hij komt met een antwoord in vers 5. Hij zegt, vertel maar wat je hoort en ziet. Dat wil zeggen, vertel maar wat je nu om je heen ziet gebeuren. Blinden zien, lammen lopen, melaatsen worden gereinigd, doden staan op. En dan de climax in het slot van vers 5. Aan armen wordt het evangelie verkondigd. Aan mensen die het zelf niet weten en zelf niet hebben en zelf niet kunnen, aan hen wordt het evangelie verkondigd. Merkt u, de Heer Jezus, die wijst Johannes dus op wat hij doet, op wat hij zegt. Maar zegt u, ik vind dat eigenlijk wel een vreemde reactie. Want wat de Heer Jezus hier zegt in vers 5, dat antwoord, dat wist Johannes toch allemaal al? Dat had hij gehoord van zijn discipelen in de gevangenis. En Johannes wilde juist meer zien dan dat. Hij wilde zelf bevrijd worden uit de gevangenis. En waarom noemt Jezus dat dan niet? Nou, gemeente, allereerst, als het gaat over dat antwoord van Jezus, bevestigt de heiland dat hij inderdaad de Messias is. Want hij zegt, Johannes, leg nou die profetieën uit Jesaja, maar naast het werk wat ik op dit moment doe. En gemeente, Jesaja 35 en 61, we hebben het straks gelezen, die worden vervuld in wat Jezus doet en zegt. Merkt u, God houdt zijn woord. God doet wat hij beloofd heeft. En daarin zit een les voor u en voor mij. Want gemeente, komt veel van onze twijfel niet voort uit het feit dat we de Bijbel niet echt serieus nemen. Dat we heel snel zeggen, ja, de Bijbel zegt dat wel, maar dat heeft er niet mee te maken dat wij de moeilijke dingen in ons leven en in deze wereld, dat wij die veel serieuzer nemen dan wat God ons belooft in zijn woord. En we zijn zo ontzaglijk snel van slag, ik ook hoor, geef ik eerlijk toe, we kunnen zo ontzaglijk snel van slag zijn door dingen die gebeuren in ons leven. Of in deze wereld. Terwijl het ons voorzegd is in het woord van God. En gemeente, dat is het eerste wat we hieruit leren, uit dat antwoord van Jezus. Dat we de Bijbel kennen. Gemeente, het woord van God geeft werkelijk vastheid. Gemeente, kennen wij de schrift nog? Of leven we bij flarden van internet, vroom klinkende frases, maar niet werkelijk opkomend vanuit het woord van God? Gemeente, als je de schrift kent, dan geeft dat vastheid. Want de schrift geneest je van je twijfels, van je teleurstellingen. Gemeente, hebben wij genoeg aan het woord van God? Leg je je hand op het woord en zeg je, Heere God, en toch is het waar wat u hier zegt, ook al voel ik het niet. En ook al begrijp ik het niet. En ook al voelt het helemaal niet goed. Maar u hebt het gezegd. Heere God, en u maakt uw belofte waar, ondanks alles. Daarom zongen we straks met elkaar op Psalm 119. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dat je steeds meer verworteld raakt in dat woord van God. Dat is dus de eerste reden waarom Jezus dit antwoord geeft. Hij zegt, ik maak mijn belofte waar, Johannes. Wat je om je heen ziet en hoort, dat is gesproken door de profeten. En de tweede reden waarom Johannes dit antwoord krijgt van Jezus, is dat door de Heer Jezus, doordat hij deze dingen citeert in vers 5 van Matthäus 11, dat hij daarin ook laat zien dat Johannes zijn Messiasbeeld moet corrigeren. Want Johannes, denk aan het begin van de preek, had in zijn prediking een andere indruk gewekt van de Messias. Hij had gezegd, de Messias komt. Hij stelt in één keer orde op zaken. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. De wan is in Gods hand. Zoals het inderdaad ook staat in Jesaja 61. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van God en de wraak van onze God. Dat we zeggen, de vergelding van het onrecht en het leed in de wereld. En ook in Jesaja 35 is het voorzegd, vers 4. De wraak zal komen, het oordeel van God. Maar gemeente, heel opvallend dat de Heer Jezus hier in Matthäus 11 die woorden over oordeel en over wraak en over vergelding vanuit Jesaja 35 en Jesaja 61, dat hij die woorden hier niet citeert. Die herhaalt hij hier niet. En zo corrigeert hij Johannes. Johannes, die vooral vervuld was van beelden van vuur en van oordeel. Jezus zegt, Johannes, jij hebt gelijk. Die dag van oordeel, van wraak, van vergelding zal komen, maar nu nog niet. Die dag van het oordeel wordt uitgesteld. Er is eerst heil en barmhartigheid aan armen, wordt het goede nieuws verkondigd, zegt vers 5. Merkt u, gemeente, dat is een heel andere boodschap dan Johannes bracht. En Johannes wordt daarin gecorrigeerd. En daarmee moet Johannes het mee doen in zijn cel. En gemeente, geloof maar gerust dat het voor Johannes iets heel spannends is geweest. En wat Johannes wist niet, wat wij wel weten. Johannes was een oud-testamentische profeet, zou je kunnen zeggen. En een oud-testamentische profeet zag de komst van de Messias als degene die het oordeel bracht en een nieuwe wereld tevoorschijn riep. Maar geweten, wij mogen weten dat er een tussentijd zit tussen Jezus' eerste komst naar deze aarde tot heil en tot redding en zijn tweede komst ten oordeel, zijn wederkomst. En met de Johannes moet dat leren. Dat de Messias niet alleen maar als koning komt om orde op zaken te stellen. Maar ook als profeet om het evangelie te brengen. En ook als priester om zijn leven te geven. Maar dat moet Johannes leren. Dat de Messias eerst redder wil zijn. Voordat hij komt als rechter. Dat hij eerst de zaaier wil zijn van zijn woord. Voordat hij zal komen met de wan in zijn hand. Gemeente, dit is het geheim van onze tekst. Dat Christus gekomen is om zelf in dat oordeel, in die wraak van God te gaan staan. Dat moest Johannes leren. Want gemeente, Christus is gekomen om het oordeel van God op zich te nemen. Het oordeel over onze goddeloosheid. Dus dat oordeel, Johannes, dat zal wel komen, zegt Jezus, maar heel anders dan je had verwacht. Ik zal aan het kruis van Golgotha orde op zaken stellen. Want gemeente, aan het kruis van Golgotha draagt Christus onze zonde. Daar doet hij verzoening met zijn lichaam en met zijn bloed. Daar pakt hij, om zo te zeggen, het kwaad bij de wortel aan. Door eraan te sterven. En door er ook weer uit op te staan. Zodat blinden weer gaan zien, doven gaan horen, doden worden opgewekt. En gemeente, dat gaat nog op steeds door, die heilskant van het evangelie. En want wat vers 5 zegt, dat gebeurt ook vandaag nog. Als je er maar oog voor hebt en hart voor hebt. Maar ik zou heel veel voorbeelden kunnen noemen uit het gemeenteleven. Waarin het werkelijkheid is geworden. Dat doven zijn gaan horen, blinden zijn gaan zien, zieken zijn genezen. En gemeente, dat zijn veel meer voorbeelden dan we vaak voor werkelijk houden. Wij concentreren ons vaak op dat ene mens die niet beter wordt. Maar zoveel mensen worden wel beter op het gebed. Als teken van Gods koninkrijk dat komt. Maar tegelijk moeten we ook heel eerlijk zeggen. Het koninkrijk van Christus is nog niet volledig doorgebroken. Want de een wordt wel beter, maar de ander niet. En als ik gistermorgen in het ziekenhuis zit bij een jonge vrouw, bij wie opnieuw de tumor in het hoofd is teruggekomen en er niets meer aan te doen is, dan merk je hoe gebroken de werkelijkheid is. En dan merk je dat de vragen bij je naar boven komen. Maar het wordt anders, zegt Jezus. Zo zeker als ik ben gestorven en opgestaan, zo zeker zal het rijk van het kwaad worden vernietigd. Johannes, geloof me maar op mijn woord. Heb geduld. Erger je niet aan mij. Ja, gemeente, dat is het laatste wat er staat in vers 6. Hè. Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. De Heer Jezus bedoelt, Johannes, je bent gelukkig als je je niet stoort aan de manier waarop ik Messias ben. En dan staat er voor dat woordje aanstoot nemen een woord in het Grieks waar ons woordje schandaal van is afgeleid. Skandalizo. Dat betekent vallen. Het betekent je ergens aanstoten, zodat je valt, tot zonde komt. En wat zegt Jezus hier? Mens, Johannes, erger je niet. Dat is ook een spel, jongens en meisjes. Mens, erger je niet. Nou, dat zegt Jezus tegen Johannes. Johannes, erger je niet aan mij. Want dat kan zomaar gebeuren. Dat Johannes zich ergert aan het feit dat Jezus hem niet uit de gevangenis bevrijdt. Dat hij al die andere beloften van de profeten wel in vervulling laat gaan. Maar hem laat zitten in de gevangenis. Maar dan kan u zich voorstellen dat Johannes dat niet kan begrijpen. Maar gemeente, zo kunnen u en ik het ook vaak niet begrijpen. En daarom staat Johannes zo heel dicht bij ons. Dat wij Gods weg en zijn leiding ook niet vaak kunnen begrijpen. En misschien snapt u het ook niet, waarom uw man moest sterven, of uw vrouw. En misschien snap jij het ook niet, waarom het niet beter gaat op school, met je cijfers. Of waarom je nog steeds wordt gepest. Jezus zegt, zalig ben je, als je aan mij geen aanstoot neemt. Als je je niet aan mij ergert. En merkt u, daarin ligt een waarschuwing, ook voor ons. Je kan en je mag twijfelen aan Jezus. Je kan teleurgesteld zijn in zijn weg en leiding van je leven. Maar het is levensgevaarlijk als je daarin blijft steken. Als je je daarin vastgraaft. Dat merk je soms ook. Als ik mensen tegenkom die zo vol bitterheid zitten en wraak. En zoveel wrok kennen. Ze hebben zich erin vastgegraven dat hun leven zo anders verliep. Maar dat is niet de bedoeling. Ga alsjeblieft naar Jezus toe, zoals Johannes deed. Want het gaat erom dat wij geloven in Jezus, zoals Hij werkelijk is. We hebben vaak een ideaalbeeld van Jezus, dat Hij al onze problemen oplost. Dat als je gaat geloven, het steeds beter met je gaat. Maar gemeente, zo is het niet. Want het Koninkrijk van God komt er alleen via het kruis. En gemeente, zoals Jezus de weg van het kruis ging, van lijden en van sterven, zo gaan ook zijn kinderen diezelfde weg van het kruis. Jezus zegt, een dienaar is toch niet meer dan zijn Heer. Gemeente, hier zal het een weg zijn van lijden, van gebrokenheid, van niet volmaakt zijn. Maar als je ziet dat Christus het lijden heeft overwonnen, dat Hij is opgestaan uit de dood, ja, dan krijg je ook moed en kracht om door te gaan. Ja, wat dat betreft is natuurlijk dat open einde van Matthäus 11 heel erg belangrijk, hè? Want misschien vraag je je wel af, ja, hoe zou Johannes de Doper nou gereageerd hebben op dat antwoord van Jezus? Wat heeft hij ermee gedaan? Maar gemeente, Matthäus schrijft het niet op. Want hij wil het een vraag laten zijn aan ons, om vanmorgen te beantwoorden. Gemeente, hoe reageert u? En hoe reageer jij op deze zaligspreking van Jezus? Daar komt het op aan. Grijp je je vast aan je eigen beeld van Jezus. Aan je eigen beeld van wat het geloof zou moeten zijn. Vind je dat God maar direct moet ingrijpen? Maar gemeente, zover is het nog niet. God grijpt nog niet in. Hij heeft het gedaan in Christus. En Hij zal het doen als Hij terugkomt. Maar in die tussentijd moet je nog vaak door de diepte heen. De diepte van het kruis die Christus ging. En gemeente, als Hij het redde, door die weg van de diepte heen, dan zal ik het ook redden. Gemeente, struikel alsjeblieft niet over Jezus. Als je in de crisis van je leven zit, als je je afvraagt waarom Hij deze weg met jou gaat, maar struikel niet over Hem. Maar klamp je vast aan het woord van God. En zeg, Heere God, ik geloof het. Al begrijp ik u niet. Ik wil u toch vertrouwen. En Christus zegt het. Vertrouw op mij. Want ik ben gestorven en opgestaan. En je mag het zeker weten. Ik maak eens alle dingen nieuw. Gemeente, gelooft u dat? En geloof jij dat, dan ben je werkelijk zalig en gelukkig. Amen. Gemeente, in onze voorbeden bidden we voor zuster Plug Smit, die nog in het ziekenhuis verblijft. We bidden ook voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. Vandaag op de gebedskalender staat het volgende, dat we bidden voor de kerk in Congo, waar de GZB een ziekenhuis van de lokale kerk ondersteunt en waar Willem en Joanne Volmer werken als arts. Zullen we samen de Heer danken en bidden. Heer onze God, wat is ons hart vaak onrustig, vol van zorgen. En wat herkennen we ons in Johannes de Doper? Want we kunnen het ene moment vol zijn van u. En het lijkt alsof we alles aan kunnen door het geloof. Het andere moment staan we te trillen op onze benen. En is er van ons geloof niks meer over. O God, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Heer, u kent ons in onze omstandigheden. Heer, u weet hoe we zoeken naar een spoor van uw aanwezigheid in deze wereld die zoveel laat zien wat niet van u is. En u weet hoe we als ouderen en jongeren daarna verlangen naar tekenen van uw aanwezigheid. Heer God, geef dat we ze zien. Ook heel concreet in de gemeente, in de gebeden die worden opgezonden, die worden verhoord, Heer. Dat we dat niet verklaren door alleen te zeggen de operatie is gelukt of de medicijnen sloegen aan. Maar dat we mogen zeggen, God heeft werkelijk ingegrepen. Heer, wilt u zelf ook zo ingrijpen in ons leven, van ouderen en van jongeren. Heer, dat we zien dat u aan het werk bent. Dat u ons ook vanmorgen hebt geroepen. En dat u zo dicht bij ons bent gekomen. In de figuur van Johannes de Doper. Geef, Heer, dat we geloven zullen. Geloven wat u zegt in uw woord. Dat ook al voelen we er niets van. En al zien we er niets van. Dat u een waarmaker bent van uw woord. En dat u doet wat u gezegd hebt. Heer, geef ons ogen open. Geef ons open ogen om dat te zien. Geef ons een open hart om dat op te merken, wat u tot ons zegt. Heer, hebt u zichzelf zo aan ons laten kennen in Christus uw Zoon. Geef dat we hem kennen, opdat we straks niet in het oordeel veroordeeld worden. Maar Heere, geef dat we ons vanmorgen aan u overgeven. En dat we zeggen, Heere, hoe u dan ook werkt in mijn leven. En ook al begrijp ik er niets van, toch bent u het. Want u hebt Christus gegeven, die het oordeel heeft gedragen in onze plaats. Heere, geef ons zo zicht op uw werk. Geef ons kracht om het vol te houden in deze tussentijd, tussen uw eerste komst en uw terugkomst. Heere, houd ons als gemeente dicht bij u, ook in dit nieuwe jaar. Wilt u ons ervoor bewaren dat we los van uw leven? Heere, dat kan zomaar gebeuren. Want we hebben voor alle dingen tijd, behalve voor u. Heere, dat zeggen we ook mij heel eerlijk. Dat u het niet van ons, zondige mensen, moet hebben. Want daar zou er niets van terechtkomen, Heer. We moeten het hebben van u alleen. U die uw kracht in onze zwakheid volbrengt. Heer, wijs ons de weg, zondags en door de week, ook in dit nieuwe jaar. En zegen de gemeente hier op deze plek. Zegen onze broeder die hier mag dienen. Schenk hem uw heilige geest, Heer. Wat hij de schriften mag openleggen tot op u, Heer Jezus Christus. Zegen de broeders van de kerkenraad. Zegent u ieder die een taak heeft in het jeugdwerk, in het ouderenwerk. Heere, geef dat uw koninkrijk zichtbaar wordt, ook hier in Noordwijk. Als een houvast, als een teken dat uw toekomst werkelijk komt. Heere, laat tot die tijd uw kerk zich aan dat woord van u mogen vastklemmen. Uw kerk in ons land en uw kerk op deze wereld. We bidden u in het bijzonder voor de kerk in Congo, waar Willem en Joanne Volmer mogen werken in een lokaal ziekenhuis. Heer, geef dat ze daar tot zegen mogen zijn. En geef dat ook de genezing die ze mogen brengen zal worden gezien als een teken van uw koninkrijk, waarin u mensen en middelen gebruikt. We bidden u voor de zieken in onze gemeente, voor zuster Plugsmit. Heer, gedenk haar, schenk haar herstel van krachten en schenk haar bovenal zicht op die grote toekomst van u. Heer, onze God, ontfermt u zich over ons en over deze wereld, waarin vaak zo weinig zichtbaar is van uw komst in het vlees. Maar Heer, geef dat we ook zullen zien dat het niet heeft te maken met dat u er niet bent, maar dat het vaak mee heeft te maken dat we u niet zien zoals u werkelijk bent. Heer, vernieuw daarom ons leven. Geef ons zicht op Christus, op zijn koninkrijk. En bind ons zo samen rondom uw woord, dat we daaruit mogen leven en dat we er ook naar mogen verlangen om het vanavond opnieuw te horen. Heer, neem weg wat niet goed was in onze woorden, in onze gedachten. Verzoen onze zonden en zegen het goede. En schenk ons een zondag van uitzien en van verlangen naar wat u tot ons spreken zult. In Christus naam. Amen. Over dat verlangen, gemeente, naar wat God tot ons spreekt in 2018... zingen we met elkaar op Psalm 85, vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. U mag van hier gaan onder de zegen van God. Het woord wat u gehoord hebt bewarend in het hart en daarover sprekend met ieder die de Heere op uw en jouw weg plaatst. De genade van onze Heere en Heiland Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die zij en blijven met u en met jou allen. Amen.